Namens de kerkraadgemeente eerst de volgende mededelingen. We herinneren u eraan dat de kerkdienst vanmiddag om 5:00 begint. Aanstaande donderdag is er bijbellezing. De bijbellezing wordt uitgezonden via de livestream. De aanvang is om 7:30. Morgen is er verkoop van collectebonnen. De tijden zijn van 7 tot 8:00. Tot zover deze mededelingen namens de kerkraad. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu met elkaar uit Psalm 116 en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Psalm 116, vers 1. De Heer spreekt nu eerst tot ons in zijn heilige wet en wij zingen als antwoord op de lezing van de wet, Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6 vers 2, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We gaan nu samen lezen uit Gods heilig woord, gemeente, uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 11e hoofdstuk. En we lezen de versen 1 tot en met 16. Johannes 11, de versen 1 tot en met 16. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zien dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de zonen Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zeide hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht van deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij sprak van de rust des slaaps. Toen zeide dan Jezus tot hen vrij uit: Lazarus is gestorven, en ik ben blijde om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven mocht. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, gezegd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Tot zover de schriftlezing voor deze dienst. Het woord van de Heere dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen is het gelezen gedeelte. En dan willen we dit gedeelte met name beluisteren vanuit de kerntekst voor de prediking. En dat is het 6e vers, Johannes 11, vers 6. waar Gods woord onze tekst voor vanmorgen staat. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Laten we eens samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen wij vanmorgen denken aan Jorina Butt. Afgelopen donderdag is zij geopereerd aan haar voeten en we bidden de Heere of de operatie ook het gewenste resultaat mag hebben. We doen dankzegging met en voor broeder en zuster Hobbel. Afgelopen woensdag mochten zij gedenken dat zij 55 jaar getrouwd waren. Laten we samen de Heere danken en bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel, tot u komen we vanmorgen ook aan het begin van deze dienst om te belijden dat wij zwakke en zondige mensen in onszelf zijn die aangewezen zijn op uw hulp. Ook vanmorgen hier in de kerk. En als we thuis mogen meekijken en meeluisteren, dan zijn we aangewezen op u. Want we hebben niets in onze eigen hand. Als er iets is wat deze tijd ons leert en wil leren, dan is het dat wel. Maar we belijden vanmorgen ook, Heere, dat we er ook weer zo vaak aan voorbij gaan. Maar dat we vanmorgen hier in de kerk zijn en thuis mogen luisteren, dat is een bewijs dat u ons het leven geeft en in het leven spaart. Onze gezondheid hebben we ook niet in onze eigen handen. En ons leven hebben we niet in onze eigen hand. U geeft ons genadetijd. Tijd om naar uw woord te luisteren, ook vanmorgen opnieuw. En Heere, daarin doet u met ons niet naar onze verdiensten. Want we hebben vanmorgen uw wet gehoord die ons ook weer heel nadrukkelijk laat zien wat u van ons vraagt. Namelijk een volkomen liefde en een volkomen gehoorzaamheid aan u, de heilige en de levende God. U vraagt volkomen liefde tot onze naaste zoals we die hebben tot onszelf. Maar wij moeten ook vanmorgen belijden, Heer, dat als u met ons daar naar zou gaan handelen, nadat wij verdiend hebben in het licht van uw heilige wet, dan moeten wij zeggen dat we elk van uw geboden overtreden hebben. Dat we schuldig staan. En dat u alle reden zou hebben om aan ons voorbij te gaan, ook vanmorgen, door ons uw woord te onthouden. Want we hebben ook de prediking van uw woord niet verdiend. Maar wat een wonder, Heere, dat u nog zo geduldig met ons bent. Dat bij alle beperkingen en bij alles wat in deze tijd zo moeilijk en zwaar valt, dat één ding steeds maar doorgaat, de verkondiging van het heilig evangelie, waarin u laat zien dat u geen lust hebt in onze dood, maar in ons leven en in onze bekering. Heere, wat bent u traag tot toorn. Wat bent u langmoedig en groot van goedertierenheid. En geef dat dat in ons hart een diepe indruk mag maken door de Heilige Geest. Ja, dat dat ons klein zal maken en zal verootmoedigen ook vanmorgen. Thuis en in de kerk. Opdat we op onze plaats voor u komen. Zondige mensen die inderdaad met die psalmdichter moeten belijden. Heere, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat we gaan zien wat zonde is, opdat we ook uw genade in al zijn rijkdom zouden leren kennen. Want Heere, daar bent u op uit, ook vandaag door de prediking van het evangelie, opdat de ogen van blinden zouden opengaan, opdat de harten van hen die u niet kennen geopend zouden worden, opdat ze u zouden leren zoeken en zouden leren kennen. En we bidden ook om die zegen vanmorgen onder de bediening van uw woord. U gebruikt immers de prediking als het middel om zondaren zalig te maken. En als u uw woord nog laat bedienen, Heere, dan is dat er ook nog een bewijs van dat u met dat werk door wilt gaan, ook in ons midden. En dat is ook alweer zo'n wonder, Heere, dat u daarmee niet stopt, maar dat u daarmee doorgaat, ook in deze tijd, en dat u onze eeuwige zaligheid op het oog hebt. Wilt u zo ook vanmorgen uw woord in ons midden gebruiken? Wilt u harten openen? Wilt u gesloten ogen, Heere, wilt u die openen voor de rijkdom van uw genade? En wilt u zelf in ons midden zijn? En wilt u zelf door uw Heilige Geest zondaren overtuigen van hun zonde en aan de voeten van die gezegende Heere Jezus brengen? Heere, wij bidden dat we vanmorgen ook iets in de prediking mogen zien van uw heerlijkheid, zoals de Heere Jezus daar ook over spreekt in het gedeelte dat we hebben gelezen, dat het daarom gaat om de heerlijkheid van God. Zou u die aan ons willen openbaren? Zou u iets van uzelf willen laten zien vanmorgen, Heere? In uw heiligheid en in uw genade, in uw rechtvaardigheid en in uw ontferming, zodat we vanmorgen ook mogen zien, Heere, dat u zich aan zondige mensen wil openbaren en dat u zo in hun leven wilt binnenkomen tot hun eeuwige zaligheid. Zegen heel de gemeente, hier in de kerk en thuis. Zegen de jongeren van de gemeente. Heere, geef dat ook zij de aandacht voor uw woord mogen hebben. Het is niet altijd gemakkelijk, zeker ook niet in deze tijd, om die aandacht vast te houden. Vooral ook niet als we thuis zitten. Maar Heere, zou u dat willen geven? En laat dan ook onze jonge mensen mogen merken dat u ook in deze tijd een woord voor hen hebt en dat u erop uit bent dat u ook in hun leven komt. En dat u daarom elke keer weer zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Denk ook aan de kinderen. Heere, geef dat zij ook iets mogen zien van wie de Heere Jezus is, ook vanmorgen. Opdat er al vroeg in hun leven dat verlangen komt om hem te kennen en om hem te volgen. Heere, wilt u dat werken, ook in de harten van kinderen? Want u betrekt er ook kinderen elke keer weer bij. U hebt dat ook zelf gedaan. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Zegen allen die het moeilijk hebben. U kent ook alle zorgen in het midden van de gemeente, van hen die zich eenzaam voelen, van hen die een moeilijke weg gaan, die een kruis dragen in hun leven. Heere, wilt u ze de kracht geven, juist als dat ook geestelijke vragen oproept. En ook in het gedeelte van vanmorgen zullen we zien dat u ook in het leven van hen die u vrezen soms wegen gaat die wij niet kunnen narekenen en die wij niet kunnen verklaren met ons verstand. Maar zou u dan ook vanmorgen vanuit uw woord geestelijk onderwijs willen geven? Opdat we uw weg mogen zien. En opdat we u leren volgen, ook in die wegen die soms door het dal van de schaduwen van de dood heen gaan. Maar dat u dan ook uw eigen woord wilt waarmaken. Dat u met uw volk bent. Om ze te vertroosten met die stok en die staf als die goede herder. We bidden om uw zegen, in het bijzonder voor Jorina But, die in de afgelopen week is geopereerd aan haar voeten. Heere, wilt u geven dat de operatie ook het gewenste resultaat heeft. U weet wat ze nodig heeft. U kent haar leven, Heere. En u weet daarin dat het niet altijd gemakkelijk is. En daarom bidden we of u haar de kracht wilt geven, dat ze op u mag zien en op u mag vertrouwen. En zo ook door u vertroost en versterkt mag worden. En dat ook de operatie tot zegen mag zijn. Heere, we willen ook in het midden van de gemeente danken voor allen die een zegen van u ontvangen hebben. En we denken dan aan broeder en zuster Hobbel die de afgelopen week mochten gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. Heere, wat is dat een lange tijd die in hun besef misschien ook wel voorbijgevlogen is. Maar het zijn toch vele jaren die getuigen van uw trouw. Want u bent het immers die hen voor elkaar gespaard hebt in al die jaren. En voor de kinderen en de kleinkinderen die ze uit uw hand hebben mogen ontvangen. We danken voor al uw zegeningen die u geschonken hebt. En dat u daarin hebt laten zien dat u de getrouwe bent. En dat u hun leidsman wilde zijn. Heere, laten ze ook met alles wat u hen geschonken hebt in u mogen eindigen. Want u alleen komt de eer toe. En laat dat ook in hun leven tot een geestelijke zegen voor hun eigen hart mogen zijn. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. En dat ze bij al die zegeningen die ze van u ontvangen hebben, die grootste zegen van u mogen ontvangen, dat u onze ongerechtigheid vergeeft. En dat we vrede met u mogen hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, wilt u ook dat aan hen beiden schenken. En ook met hen zijn in de tijd die u hen samen nog geeft in uw genade. Heere, zo bidden we of u zelf in ons midden wilt zijn vanmorgen. Geef ook uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van de Heilige Geest. Wil alles wegnemen wat in de weg kan staan om naar uw woord te luisteren. We kunnen zo heel snel en heel gemakkelijk afgeleid worden door het een of door het ander. En we weten ook dat de duivel altijd actief is om dat te proberen. Maar laat hij vanmorgen ons geen schade kunnen toebrengen, Heere. En wilt u ook vanmorgen laten zien dat uw woord mag gesproken worden in betoning van geest en van kracht. Dat maken wij niet. Dat ligt niet in onze handen. Dat is uw vrijmacht. U doet met uw woord wat u wil en hetgeen u behaagt. Maar we mogen het toch van u verwachten, Heer. Dat u door de prediking van het evangelie zulke grote dingen wil uitrichten. Namelijk dode zondaren levend maken. Heere, dat is een groot wonder. Als dat gebeurt. En dat wonder, dat is nodig. In het leven van een ieder van ons om te delen in dat eeuwige leven. Daarom bidden we, Heere, of u dat wonder wilt doen. En of u zo ook uw koninkrijk hier wilt uitbreiden, ook in Middelharnis. En zo de prediking van uw woord tot een eeuwige zegen wilt doen zijn. Heere, doet u dat overal waar op deze dag uw woord verkondigd wordt. Overal waar uw dienstknechten uitgaan om dat evangelie van vrije genade te verkondigen. Al is dat op heel veel plaatsen in bijna lege kerkgebouwen. Heere, wat een nood is dat ook in onze tijd. En die leggen we ook aan u voor. En we bidden om uitkomst. En we bidden of u zelf als de almachtige God wilt laten zien dat u regeert, Heere. Niet alleen doordat dit virus er is en alles stil heeft gelegd. Maar ook in de uitkomst die u alleen kunt en wilt geven. We verootmoedigen ons voor u, Heere, dat we daarop geen rechten hebben. Maar het gaat toch om de eer van uw naam, Heere. Doe het ook niet om onzentwil, maar doe het om uw grote naamswil. Wij belijden dat wij geen recht hebben, dat we zondaren zijn die voor u niet kunnen bestaan. Maar Heere, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die volkomen genoeg heeft gedaan. En wilt u geven, Heer, dat juist in deze tijd van beproeving uw woord zijn kracht zal doen. En zal blijken ook echt dat levende woord van u te zijn, dat scherper is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Heere, wilt u zo uw kerk bewaren, wereldwijd. We bidden, Heere, voor ook allen die met het coronavirus heel daadwerkelijk te maken hebben, doordat ze zelf ziek zijn of in quarantaine zijn. Heere, wilt u hen ook uw zegen geven. We bidden voor allen die werken in de gezondheidszorg, als artsen, als verpleegkundigen, in de verpleeghuizen en instellingen. Of zij die als mantelzorger toch ook best een verantwoordelijke taak hebben in deze tijd. Wij bidden, Heere, of u al dat werk wilt zegenen. En of u, en laat dat, Heere, vooral mogen gebeuren, dat deze tijd ons en ons volk en deze wereld tot bezinning en tot waarachtige bekering brengt. Opdat we ervoor bewaard worden. Wat we ook lezen in uw woord, als u de gerichten over de aarde laat gaan. Dat we lezen en zij bekeerden zich niet. O bewaar ons ervoor, Heere, dat we ons niet zouden bekeren. En daarom bidden we, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Uit genade. Amen. U kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. In de kerk kan dat bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. 62 vers 4. In aansluiting op de prediking zingen we uit Psalm 119 en daarvan vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen, maak dat mijn hart oprecht uw lessen leer. Psalm 119 vers 40 na de prediking. Het valt voor ons mensen niet mee, gemeente, om soms te moeten wachten, om geduld te hebben. Dat is denk ik bij jullie jongens en meisjes ook zo bijvoorbeeld. Als je weet dat je over een aantal dagen of over een aantal weken misschien jarig bent, dan kun je soms niet wachten totdat die dag aanbreekt. En toch moeten we wachten. Want alles kan niet tegelijk. En alles kan niet direct. En dat is nou iets wat we ook vanmorgen in de geschiedenis zien die we samen hebben opgeslagen. Dat de Heere Jezus, Martha en Maria daar in Bethanië laat wachten. Hij gaat niet direct naar hen toe wanneer hij het bericht krijgt dat Lazarus ziek is. En ook ernstig ziek. En we zullen vanmorgen samen ontdekken dat de Heere Jezus daar zijn eigen wijze redenen voor heeft. Dat hij niet direct naar Bethanië gaat, maar dat hij hen laat wachten. Dat hij dat doet ook met het oog op Martha en Maria. Maar we lezen ook in het gedeelte van vanmorgen dat hij dat doet met het oog op de discipelen. Wachtenstijd is tijd om te leren, om een geestelijke les te ontvangen. En zo doet de Heere dat vandaag nog. als hij ons doet wachten, dan ligt daar een les in. En zo willen we vanmorgen samen naar de bediening van het woord gaan luisteren. Onder het thema voor de prediking. Jezus stelt zijn vertrek naar Bethanië uit. Allereerst, dat is teleurstellend. In de tweede plaats, dat is God verheerlijkend. En in de derde plaats, dat is onderwijzend. Dus Jezus stelt zijn vertrek naar Bethanië uit. Dat is teleurstellend, dat is God verheerlijkend en dat is onderwijzend. Het is altijd weer boeiend, gemeente, om te zien hoe elk van de vier evangelisten op een eigen manier het leven en het werk van de Heere Jezus heeft beschreven. Ze doen dat immers ook elk met een eigen invalshoek. En dan is het wel opvallend dat de evangelist Johannes, die dat duidelijk op een andere manier heeft gedaan dan de andere drie evangelisten, dat hij ons 7 grote wonderen van de Heere Jezus verkondigt in zijn evangelie. Natuurlijk, de Heere Jezus heeft nog veel meer tekenen en wonderen gedaan. Dat zegt hij ook aan het einde van het evangelie. Hij zegt, er zijn er nog veel meer door de Heere Jezus verricht. Maar als ik ze allemaal zou moeten opschrijven, dan zou ik geen boeken genoeg kunnen vinden om al die wonderen en tekenen te beschrijven. Maar hij zegt, deze zijn opgeschreven. Deze wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft voor de ogen van de discipelen, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus de Heilige Geest heeft deze wonderen laten opschrijven, opdat de Heilige Geest het geloof zou werken en zou versterken. En dan is het natuurlijk niet toevallig dat het 7 wonderen zijn. En dat de Heilige Geest Johannes geleid heeft om deze 7 wonderen op te schrijven in zijn evangelie. 7, dat staat toch voor het getal van de volheid. Dus in deze 7 wonderen wordt de heerlijkheid van de Zoon van God ons geopenbaard in dit evangelie. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En een van die 7 wonderen vinden we dan in hoofdstuk 11. En Johannes begint dit hoofdstuk met onze aandacht te vragen voor Lazarus van Bethanië. Bethanië, dat is een klein dorpje, je zou kunnen zeggen een gehucht, niet zo ver van Jeruzalem. En daar in Bethanië, daar woont Lazarus met zijn beide zusters, Maria en Martha. En Johannes die vertelt erbij hier dat Maria die vrouw is die de Heere Jezus gezalfd heeft en die ook zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren. En dat wijst al op het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, waarin die zalving beschreven wordt. En ondertussen gaat Johannes ervan uit dat de lezers van zijn evangelie weten wie Lazarus is en wie Martha en Maria zijn. Johannes is de oudste van de apostelen geworden en heeft op hoge leeftijd zijn evangelie geschreven toen de andere 3 evangeliën al bekend waren. Vandaar dat er verder ook geen nadere introductie is. Maar het is wel duidelijk wie het zijn. Lazarus, Maria en Martha, dat zijn vrienden van de Heere Jezus. En ongetwijfeld is de Heere Jezus al vaak daar in Bethanië geweest. En nu is Lazarus ziek geworden. En zijn zusters die sturen een boodschap naar de Heere Jezus. Die sturen iemand naar Jezus met het bericht, Heere, dien gij lief hebt is ziek. Ja, die ziekte is wel zo ernstig dat Maria en Martha er toch behoefte aan hadden om de Heere Jezus ervan in kennis te stellen dat zijn vriend Lazarus ziek is. En ze gaan er natuurlijk ook helemaal van uit dat dit bericht wat met de Heere Jezus doet. Want er is een band van liefde. Zo staat het immers ook hier in de tekst. En dan moeten we de tekst goed lezen en dan ontdekt u dat er vooral de nadruk op ligt dat Jezus Lazarus lief heeft. Zo staat het ook in dit vers. Dien gij lief hebt. Dat betekent Jezus heeft Lazarus lief. Ongetwijfeld is het omgekeerde natuurlijk ook een geval. Dat Lazarus Jezus lief heeft. Maar hoe zou Lazarus Jezus kunnen lief hebben als niet eerst de liefde van Jezus vooraf was gegaan en de liefde van Jezus de bron was? Hoe zou een zondaar de Heere Jezus werkelijk kunnen lief hebben als Jezus niet eerst zich aan hem openbaart in zijn liefde? Het is liefde van twee kanten, maar het is wel liefde die begint bij de Heere Jezus Christus. En het woord dat in vers 5 wordt gebruikt voor liefde, als daar staat dat Jezus Martha en haar zuster en Lazarus lief had, dat kunnen we zo niet zien in de vertaling, maar in de grondtekst is dat een ander woord dan het woord dat Martha en Maria hebben gebruikt. Dat woord dat Martha en Maria gebruiken als ze zeggen, Heere, die gij lief hebt is ziek, dat is het algemene woord voor liefde. Maar als Johannes schrijft, Jezus nu had Martha en haar zuster lief en had Lazarus lief, dan gebruikt hij dat woord wat in het Nieuwe Testament alleen maar gebruikt wordt voor de goddelijke liefde. Dat is in het Grieks het woord agape. Misschien hebt u dat wel eens gehoord. Dat is die liefde die van Gods kant komt, die eenzijdig is. Dat is de liefde die God bewijst aan verloren zondaren die van zichzelf God niet lief hebben. En die liefde van de Heere Jezus, die goddelijke liefde, die verloren zondaren zoekt, die hebben Lazarus, Martha en Maria leren kennen. En daarin hebben ze door de genade van God mogen delen. En dat heeft dat huis in Bethanië tot zo'n heerlijk huis gemaakt. Waarin deze drie mochten delen in die goddelijke liefde. In die opzoekende liefde van de Heiland. Die gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dat ze hem lief hebben, dat is alleen te danken aan zijn liefde. Want Lazarus en Martha en Maria, dat waren van nature ook mensen die van nature geneigd waren om God en hun naasten te haten. We moeten van Lazarus, Martha en Maria in die zin geen bijzondere mensen maken, dat het er met hen van huis uit beter voor zou staan. Dat er die band van liefde met de Heere Jezus is, dat is alleen te danken aan dat zoekende en dat zaligende werk van de Heere Jezus in hun leven. Ze mogen getuigen van die wonderlijke liefde. Dat Jezus hen heeft opgezocht. En dat hun harten zijn opengebroken voor die liefde. En dat ze ontdekt hebben dat hij de zaligmaker, de Christus is, door de Vader gezonden om een verloren zondaar te redden en te zaligen. En ze hebben er iets van geleerd en ontdekt en het zal later allemaal meer geworden zijn. En het zal later allemaal verdiept zijn, gemeente, ook naar het kruis en de opstanding van de Heere Jezus. Maar ze hebben ontdekt dat in deze Christus het leven is en dat er buiten hem alleen maar de dood is. Ze hebben ontdekt dat er buiten Jezus geen leven is voor een zondaar. En ze ontdekten bij zichzelf alleen maar de dood en de zonde en het verderf. Maar nu is hij gekomen. En nu is hij in hun huis gekomen, niet alleen, maar heeft zijn intrek genomen in hun zondaarshart. En hij is daar begonnen met zijn werk. En elke keer als Jezus daar in Bethanië kwam, zaten ze aan zijn gezegende voeten. En u weet ook wel hoe dat ging daar in dat huis daar van Bethanië. Daar was daar Maria die daar aan de voeten van de Heere Jezus ging zitten, omdat ze zo graag wilde luisteren naar die woorden van het eeuwige leven. En dan was daar een Martha die de Heere Jezus ook zo lief had en die alles uit de kast wilde halen om de Heere Jezus te verzorgen wanneer hij daar in huis kwam. En ze hebben onderwijs van hem ontvangen. En dan denkt u maar aan dat onderwijs wat de Heere Jezus toen gaf. Dat Martha maar druk bezig bleef met dienen. Uit liefde tot de Heere Jezus natuurlijk. Maar dat ze moest leren. Eén ding is nodig, Martha. Je kunt je druk maken om veel dingen. Maar één ding is nodig en dat is dat goede deel dat Maria verkozen heeft en dat niet van haar weggenomen zal worden. Namelijk om je zalig te luisteren aan die woorden die deze Christus spreekt. Want dat zijn woorden die levend maken en dat zijn woorden die het hart van een zondaar vertroosten en leiden. Nou gemeente, dat is het beeld wat we hebben van dat huis in Bethanië. En zeg nou zelf vanmorgen. En ik hoop dat er iets in u en in jouw hart is dat zegt, dat zou ik ook zo graag willen hebben. Wat er hier van deze mensen beschreven staat in het woord van God, dat is zo aantrekkelijk. En ik hoop vanmorgen dat er jongeren zijn die daarna zoeken. Naar die Heere Jezus Christus die gekomen is om zondaren zalig te maken. En die in iets van hem hebben gezien. Van die zoekende liefde. Van zijn gevende liefde. Jongeren die ontdekken. In deze wereld kun je het uiteindelijk niet vinden met alles wat de wereld biedt. Jongeren die gaan zien. Buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik zou zo graag willen dat er vanmorgen kinderen waren die luisteren. Die als ze de Bijbelverhalen horen en ook dit verhaal over Lazarus, Maria en Martha, die zo de Heere Jezus lief hadden. Die zo groot van hem dachten en zo heerlijk van hem dachten. Dat jij er ook naar verlangt om groot van de Heere Jezus te denken. Dat je daarna verlangt om ook zo'n schaap van de kudde van de Heere Jezus te mogen zijn. En dan heb ik vanmorgen een machtige boodschap voor u en jullie hier in de kerk. Dat deze zaligmaker inderdaad gekomen is in het leven van mensen die van nature naar hem niet vragen. Wat de Heere daar gedaan heeft in dat huis van Bethanië, in de harten van deze mensen, dat wil de Heere ook nog vandaag doen. Immers al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als het gaat om die liefde, dan is dat een pure eenzijdige liefde, die uitgaat naar mensen die van nature vijanden van God zijn. En dat zijn we nou allemaal. Er is niemand die naar God zoekt. Er is er niet één die naar God vraagt. En in zulke harten wil de Heere Jezus nou werken. Daar is dat huis in Bethanië een bewijs van gemeente. En dat laat nou vanmorgen zien dat de Heere Jezus nog precies diezelfde is, die band van liefde wil leggen in het leven van zondige mensen, die vanuit zichzelf naar hem niet vragen. Maar hij trekt ze met die onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest, waardoor hij plaats maakt in het hart voor zichzelf. En ik vraag vanmorgen gemeente, is dat in u en in jouw leven ook al echt gebeurt. Dat die trekkende liefde je in beweging zette om Christus te zoeken. Dat die trekkende liefde van de Heere in je leven je in beweging zette, zodat je het leven niet meer kon vinden in jezelf en alles buiten de Heere Jezus de dood is. En dat er maar één is die het leven kan geven tot in eeuwigheid. Dat leven, dat eeuwige leven. Kijk, want daar komt het nou op aan. En daarvoor is dit evangelie ook nou geschreven, zegt Johannes. Dit is geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De Heilige Geest wil dat geloof werken. En waar hij dat geloof werkt, daar werkt hij liefde tot de Heere Jezus als vrucht van zijn liefde, die hij aan je hart openbaart en die hij aan je hart verklaart. Dat is het wonder van zijn liefde gemeen. Van die eenzijdige liefde, waardoor het volk van de Heere zegt dat mag delen in die liefde. Wij hebben hem lief. omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als je die liefde van de Heere Jezus gaat proeven en gaat smaken, gemeente, dan word je zo klein. Dan komt er zoveel verwondering dat hij je opzocht in je verlorenheid en dat hij je levend wilde maken door de kracht van zijn Heilige Geest. Ik, die een dode zondaar ben, die alleen maar de zonde en de dood kan voortbrengen. Dan is het die wonderlijke liefde. Die wonderlijke liefde, gemeente, als de Heere die aan je hart verklaart. Dan kun je er nooit over uit dat de Heere dat wonder in je leven begonnen is. Dan kom je er nooit meer klaar om hem te aanbidden. Ze zeggen wel eens, je hebt er de eeuwigheid voor nodig. Nou inderdaad, gemeente, je hebt er de eeuwigheid voor nodig om die liefde van de Heere Jezus en daarachter de liefde van de Vader en de liefde van de Heilige Geest te aanbidden. Mag u en mag jij dat nou zeggen? Dat die trekkende liefde van de Heere Jezus het geheim geworden is van je leven. Hij wil het werken. Hij wil het door de prediking vandaag ook doen. Door te laten zien wie hij is vandaag. Die heerlijkheid van God. Waar de Heere Jezus het hier over heeft. Opdat we zouden zien wie God is en wie zijn Zoon is. Maar dat betekent niet, gemeente, dat als je de Heere Jezus lief hebt en mag delen in die goddelijke liefde die van zijn kant gekomen is, dat je ervoor bewaard wordt, bijvoorbeeld voor ziekte en voor verdriet. Want ook hier in dit gezin, in deze familiekring, daar in Bethanië, daar komt ziekte, zelfs een ernstige ziekte. We zagen het al, Lazarus wordt zo ernstig ziek dat ze de boodschap naar de Heere Jezus sturen. Zie, die gij lief hebt is ziek. Laten we dat nooit vergeten. Dat Gods kinderen in deze wereld ook hun deel krijgen van ziekte en zorg en beproeving. Soms wordt er wat anders over gedacht. En er zijn soms van die boodschappen van het evangelie die erop lijken dat als je de Heere Jezus leert volgen en kennen en liefhebben, dat dat dan ook betekent dat je succes hebt in deze wereld en dat het allemaal wel aardig voor de wind zal gaan. Maar ik lees dat nergens in de Bijbel, gemeen. Ik lees juist dat de Heere zijn volk hier op aarde zeker ook beproeft. En dat we door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk van God. Nou, dat zie je ook hier. En dan ligt er naar mijn gedachten al een geweldige les in, gemeente. Wat we lezen, wat Martha en Maria doen. Die leggen hun nood, de nood van Lazarus, aan de Heere Jezus voor. Ze sturen de Heere Jezus een bericht. En dat is toch het beste wat een mens kan doen, gemeente. Als er ziekte en zorg en nood in je leven komt, om daarmee naar de Heere Jezus zelf toe te gaan en die nood voor hem neer te leggen. Want dat doen deze twee zusters. Ze leggen de nood van hun geliefde broer aan de Heere Jezus voor. En ze doen daarbij een beroep op de liefde van de Heere Jezus voor Lazarus. Want we hebben het gelezen. Heere, dien gij lief hebt, is ziek. Ze zeggen niet Lazarus is ziek. Ze zeggen niet onze broer is ziek. Ze zeggen, Heere, dien gij lief hebt, is ziek. Ze doen een beroep op het hart van de Heere Jezus Christus. Op die goddelijke ontferming van de Zoon van God. En dat is toch ook de enige grondgemeente om je nood voor de Heere neer te leggen. Er is in onszelf toch geen enkele grond. Zelfs onze eigen liefde tot de Heere Jezus. Die kun je toch ook niet aanbrengen en aan de Heere voorleggen als een grond. Dat je tegen de Heere zou zeggen, Heere, kijk eens hoe lief ik u heb. En hoe kan dat nou, dat dit nou allemaal in mijn leven gebeurt? Die liefde van ons, die is onvolmaakt. Die liefde van ons, gemeente, die is lang niet altijd wat die wezen moet. Dat gaan we juist toch ook leren. Als de Heilige Geest ons verder gaat onderwijzen, gemeente. Dan kun je niet met je eigen grond en met je eigen gerechtigheid en met je eigen werken komen. Kijk, en zo leggen Martha en Maria die nood van Lazarus voor de Heer neer. En dan zou je toch denken, gemeente, als je de tekst van vanmorgen even niet zou weten, want u weet inmiddels denk ik al wel welke kant het wat opgaat, maar als je dat nou niet zou weten, en Martha en Maria die wisten dat natuurlijk niet, toen ze dat bericht gestuurd hadden naar de Heer Jezus, als je dat nou even niet zou weten, dan zou je toch denken dat de Heere Jezus gelijk naar Betanië gaat. En dat hij geen dag langer wacht en dat hij gelijk met zijn discipelen die kant op gaat. En ik denk dat Martha en Maria daar natuurlijk ook op gehoopt hebben. Dat Jezus direct zou komen. Ze vragen dat niet rechtstreeks in dat verzoek dat ze aan de Heere Jezus richten. Maar ik denk dat die hoop er wel achter zit. Maar dat er tegelijk in de harten van deze beide zusters ook iets van eerbied is voor de Heere Jezus. Dat ze het ook willen proberen aan hem over te laten wat hij doet. Maar dat ze er wel van uitgaan dat hij in beweging komt. Want Lazarus die mag toch delen in die liefde van de Heere Jezus. Jezus die heeft toch ook Lazarus hartelijk lief. En dat blijkt straks ook bij het grafgemeente waar we lezen. Jezus weende. Dan zou je toch denken dat hij direct zou gaan. Maar dan zien we, gemeente, in de geschiedenis van vanmorgen, en dat is tegelijk eigenlijk de essentie, en dat is tegelijk eigenlijk het wezenlijke wat de Heere wil openbaren, juist ook in zijn handelen, in het leven van zijn kinderen, dat hij wacht. Want hij zegt tegen de discipelen, en waarschijnlijk heeft die boodschapper er ook bij gestaan, want die moet natuurlijk terug met het antwoord. Deze ziekte is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid van God. En met die boodschap wordt die man teruggestuurd naar Betanië. En dan blijft Jezus, zo staat het er heel nadrukkelijk vanmorgen in de tekst, dan blijft de Heere Jezus nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Hij stelt zijn vertrek uit. Hij heeft gezegd, deze ziekte is niet tot de dood. Nou, ik heb zo'n vermoeden, gemeente, dat wanneer deze boodschap in Betanië komt, daar bij Maria en Martha, dat ze hoop zullen hebben gekregen dat hun broer weer beter zal worden en gezond zal worden. Maar die hoop, die werd al gauw weer de bodem ingeslagen, gemeente, toen ze zagen dat hun geliefde broer Lazarus al maar zieker en zieker werd. En toen ze merkten dat het einde nabij kwam en dat hun broer ging sterven, toen zullen ze zich toch hebben afgevraagd, hoe zit dat nou? Waarom komt hij niet? Hij heeft toch zelf gezegd dat deze ziekte niet is tot de dood? Hij heeft toch Lazarus lief? En toen stierf Lazarus. Zijn beide zusters aan zijn zij. Groot verdriet daar in dat huis in Betanië. Maar ook vraag, waarom kwam hij niet? Hij heeft ons toch lief? Ja, zo bij het eerste gezicht, gemeente, dan zou je denken dat dat uitstel van dat vertrek van de Heere Jezus, dat dat in mindering komt op zijn liefde. Of dat dat misschien wel in tegenspraak is met zijn liefde. Je zou je natuurlijk af kunnen vragen, is zijn liefde dan minder geworden? Is die dan niet vol ontferming? Hoe zit dat dan met die goddelijke liefde waarmee hij hen opgezocht heeft in zijn zondaarsliefde? Maar het is alsof Johannes de gedachte gemeente die bij ons kan opkomen en bij zijn lezers. Want hij kent natuurlijk zijn eigen hart en hij weet ook precies gemeente hoe dat gaat in het leven van mensen. Ze moeten wachten en het lijkt dat de Heere niet ingrijpt. Dat hij nadrukkelijk hier in dit gedeelte zegt, Jezus nu had Martha en Maria lief en ook Lazarus had hij lief. Met die goddelijke liefde. En daarom blijft die liefde ook. Ook wanneer hij nu laat wachten. Ook wanneer Lazarus nu sterft. En daar legt de Heilige Geest ons vanmorgen de vinger bij, gemeente. Dat de Heere meer dan eens zo handelt in het leven van de zijnen. Hij heeft hen lief. Ook al laat hij op zich wachten. Ook als wij misschien het gevoel of de indruk hebben, nu is het te laat. Want ik kan me goed indenken, gemeente, dat Martha en Maria dat tegen elkaar hebben gezegd toen Lazarus gestorven is. Nu is het te laat. En dan lijkt het wel alsof hun gebed, hun nood die ze voor de Heere Jezus hebben neergelegd, alsof de Heere Jezus die onbeantwoord heeft gelaten, dat hij geen antwoord heeft gegeven op hun nood en op hun geroep. Gaat de Heere niet meer dan eens zo te werk, gemeend? Als er ziekte in je leven komt, als je zelf ziek bent geworden of iemand in de nabijheid, iemand die je lief hebt, die ziek is geworden. En je legt die nood aan de Heere voor in het gebed. En dan lijkt er helemaal niks te veranderen. En dan lijkt het wel alsof de Heere niet ingrijpt. En je bidt de Heere om zijn zegen over de middelen die hij geeft. Over de medicijnen die gebruikt worden, over een operatie die je ondergaat, over de kuren die je volgt. Waarom heeft het niet geholpen? En waarom blijft het bij een ander psychisch zo moeilijk? En komt er geen uitzicht en komt er geen verlichting? Waarom grijpt de Heere niet in? En waarom hoort hij niet naar het geroep van zijn ellendigen? Gods kinderen kunnen die ervaringen hebben, gemeente. Waar blijft de Heere nu? En dan doe je een beroep op zijn liefde. Op zijn hart en op zijn ontferming. Want je weet maar al te goed dat er in jezelf niets is waarop je kunt staan voor die heilige God. Dat er niets in jezelf is wat acceptabel is voor de heilige God. En je doet een beroep op zijn hart en op zijn liefde. Op zijn ontferming. Die hij toch geopenbaard heeft in zijn eigen woord. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen is over mensen die in nood verkeren. En het antwoord blijft maar uit. Dan laat de tekst van vanmorgen ons zien, gemeente, dat de Heere ons niet laat wachten uit gebrek aan liefde. Dat is denk ik wat vanuit deze tekst vanmorgen in alle klem en alle kracht op ons afkomt. Integendeel, hij is zo trouw in zijn liefde. Want zijn liefde voor de zijnen is een eeuwige liefde, ook als hij hen laat wachten. Ook als zij zijn wegen niet begrijpen. De Heere die heeft daar zijn eigen argumenten voor, daar komen we zo nog wel even op. Maar het is waar wat de apostel Paulus geschreven heeft in dat machtige slotakkoord in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan noemt hij heel wat op. En dan heeft hij het over ziekte en vervolging en verdrukking. Dan heeft hij het over de dood zelfs, over allerlei machten en krachten die uit zijn op ons verderf. Maar hij eindigt ermee. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Inderdaad, ook als die laat wachten. Dan zal niets ons scheiden van zijn liefde. want hij weet wat hij doet. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Want deze ziekte, de Heere Jezus, die zegt het, die is niet tot de dood, maar die is tot heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God verheerlijkt wordt. De Heere Jezus plaatst het uitstel van zijn vertrek naar Bethanië in hoger licht. De Heere Jezus zit niet te twijfelen wat hij zal doen, of hij wel de goede keuze maakt, of hij wel niet had moeten gaan. Nee, helemaal niets daarvan. Hij is hier. Die grote zaligmaker, die weet wat hij doet. Hij stelt zijn vertrek uit, dat is bewust een daad van hem. Het gaat om de heerlijkheid van God. Het gaat erom dat de Zoon van God verheerlijkt wordt. En daarmee laat de Heere Jezus zien vanmorgen dat er echt goede redenen voor zijn om zijn vertrek naar Bethanië uit te stellen. Hij laat de zijnen niet zomaar wachten. Hij doet dat niet zonder reden. En als hij u laat wachten en als hij jou laat wachten, dan doet hij dat met een reden. Dan heeft hij daar zijn eigen wijze bedoeling mee. En wat is die bedoeling? Nou, het gaat om zijn verheerlijking. Het gaat om de eer van zijn Vader, die hem gezonden heeft. En het gaat hem om de openbaring van zijn heerlijkheid. Jezus, die wist precies wat er gebeurde daar in Bethanië. Ook al was hij lichamelijk niet aanwezig, hij wist precies hoe groot dat verdriet is daar in het huis van Lazarus. Maar hij ziet wat zij nog niet kunnen zien. Hoe heel deze situatie, ook die ziekte en het sterven van Lazarus, tot verheerlijking van de Zoon van God zal zijn. En dat woordje heerlijkheid, gemeente, wat hier gebruikt wordt door de Heere Jezus, dat is een Bijbels woord met een hele grote achtergrond vanuit het Oude Testament. Want waar openbaarde de Heere zijn heerlijkheid, jongens en meisjes? Waar zag het volk van God in het Oude Testament de heerlijkheid van God? Ik denk dan bijvoorbeeld daar in de woestijn, als ze daar met die tabernakel steeds verder optrokken, dat op een gegeven ogenblik een wolk boven de tabernakel kwam. En dat was het teken dat de heerlijkheid van God de tabernakel vervulde. En dat betekende, God is er zelf in zijn heiligheid. Die heilige God die openbaart zich. En als later in een heel ander visioen, gemeente, Ezechiël ziet dat de heerlijkheid van de Heere vertrekt uit de tempel, dan is dat een teken, gemeente, dat de Heere zelf zijn eigen huis verlaat. Dus als het gaat om de heerlijkheid van God en om de openbaring ervan, dan is de bedoeling van de Heere dat hij laat zien wie hij is in zijn heiligheid en in zijn genade. Kijk, en dat is wat de Heere nou zegt, hier in dit gedeelte. Dat hij in het leven van zijn volk zo handelt, opdat ze die heerlijkheid van God zullen zien, zijn aanwezigheid in zijn heiligheid en in zijn genade. Dat ze zien wie God is, opdat ze hem als God zullen kennen. En wie God leert kennen, die leert zichzelf kennen als een klein en een nietig, zondig mensenkind in het licht van die heerlijkheid. Die heerlijkheid waarvan wij als mensen zouden moeten zeggen, wij moeten vrezen, wij komen om, want het is de heilige God. Maar die God die zich zo openbaart en dan zegt, vrees niet. Want het is diezelfde heerlijkheid die in de Heere Jezus Christus reddend verschenen is om zondaren zalig te maken en zondaren te trekken tot de gemeenschap met God. Kijk, en daar zal die ziekte van Lazarus toe leiden, gemeente. Tot verheerlijking van God en tot heerlijkheid van de Zoon van God. En dat zien we vaker in het Johannes-evangelie. Ik denk bijvoorbeeld aan die blindgeborene. Dan vragen de discipelen aan de Heere Jezus, wie heeft er gezondigd? Zijn vader, zijn moeder, of heeft hij zelf een zonde gedaan? Maar dan zegt de Heere Jezus, Nee, dat is helemaal niet aan de orde. De oorzaak is opdat de werken van God in hem geopenbaard worden. Dat is uiteindelijk precies hetzelfde. Dat de Heere zijn grootheid, zijn heilrijke aanwezigheid als de heilige God laat zien in het leven van mensen. En dat is tegelijk ook een antwoord op vragen, gemeente. Ook als de Heere laat wachten. Natuurlijk, er kunnen redenen zijn, ook in onszelf, waarom de Heere laat wachten. Er kunnen zonden zijn die de Heere wil openbaren in ons leven en wil aanwijzen als zonde. Dat kan ook in het leven van zijn kinderen. En daarom is het ook wel geboden om jezelf te onderzoeken. Als er tegenslagen en ziekten komen in je leven, is er iets in mij wat niet recht is. Doorgrond me en ken mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Maar dat is niet lang niet altijd het geval. Kijk maar bij Job. Heeft Job gezondigd dat de Heere hem die tegenslagen geeft? Nee, er is iets wat Job op dat moment niet weet. Maar dat de Heere aan Satan wil laten zien dat zijn werk ook in de grootste tegenslagen bestand is. Tegen alle verzoeking en verleiding. Want Satan die wou nog wel eens even zien of Job aan de Heere trouw blijft. Als hem alles afgenomen wordt. Maar dan laat de Heere zien dat zijn eigen werk er tegen kan. Dus dat is een antwoord op vraag. Ook in het leven van Gods kinderen juist. Als de Heere laat wachten, als die niet ingrijpt. Dat hij dat doet met het oog op zijn eigen heerlijkheid. Maar dat Gods kinderen van één ding zeker mogen zijn. En dat is dat het hem niet uit de hand loopt. En dat hij weet wat hij doet. En dat het wijsheid is wat hij doet. Nee, niet dat je dan alles begrijpt. En niet dat je dan de Heere kunt narekenen. En niet dat je dan precies kunt zeggen, gemeente, waarom de Heer het zo doet. En wat de bedoeling van de Heere is. Want juist in die worstelingen, dan komen we toch elke keer weer er weer toe om te zeggen. Wat zijn wij maar kleine mensen die God niet kunnen narekenen en God niet kunnen begrijpen. Zoals Job het later zal zeggen, als de Heere zijn heerlijkheid openbaart. Daarom verfoei ik mij en ik heb berouw in stof en as, als de Heere zijn heerlijkheid laat zien. Maar de Heer heeft er wel een reden voor. Zou Lazarus van de ziekte genezen zijn en zou Jezus direct naar Betanië gekomen zijn, gemeente. Natuurlijk, dat was ook een wonder geweest en zouden de mensen er ook van gesproken hebben. Maar nu wordt de genade van de Heere nog rijker geopenbaard. Nog heerlijker. Want nu zal de Zoon van God blijken te zijn, die almachtige Heere, die zondaren zelfs uit de doden opwekt. Om te laten zien dat hij straks de dood zal overwinnen als hij zelf opstaat uit het graf en de zijnen voor eeuwig het leven geeft. Hij bleef 2 dagen nog in Betanië. Als de Heere u laat wachten, als u misschien op dit moment in zo'n periode zit van zo'n 2 dagen, om het maar zo even te zeggen, zo'n wachtenstijd, dan wil de Heilige Geest nou juist ons leren om des te meer op de Heere te vertrouwen door de toevlucht tot hem te nemen. Het is net als met bomen. De wortels van de bomen, die gaan zich nog vaster in de grond hechten en wortelen, wanneer die bomen van tijd tot tijd hevige stormen meemaken. Zo werkt de Heilige Geest het geloofsvertrouwen. En versterkt hij dat geloofsvertrouwen. Wanneer er tegenslagen zijn. Opdat de beproeving van het geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, bevonden zal worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heere Jezus Christus. Kijk, daar gaat het nou de Heere om, gemeente. Het gaat om zijn eigen werk. Het gaat om de openbaring van zijn eigen heerlijkheid opdat zondaren als Martha, Maria en ook Lazarus en de discipelen zouden gaan zeggen wat Johannes aan het begin van zijn evangelie geschreven heeft. Maar wat uiteindelijk gemeente pas natuurlijk later in zijn leven. Dan bedoel ik niet het schrijven van het evangelie, maar dat hij de weg van de discipelen is gegaan samen met de anderen. Dat ze langzamer ontdekt hebben wat hij daar schrijft in het eerste hoofdstuk. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Daarom gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Het wordt duidelijk gemeend. Na 2 dagen zegt Jezus tegen zijn discipelen, laten we weer naar Judea gaan. En dat roept bij de discipelen weerstand op, want ze zien het helemaal niet zitten om naar Judea te gaan. Want dat is het gebied waar de Joden pas geprobeerd hebben om hem te stenigen. En je hoort de verbazing van de discipelen. Gaat gij daar weer heen? Meent u dat echt? Ja, ze zijn bang dat Jezus gestenigd wordt en dat zij misschien wel met hem gedood zullen worden. En op die reactie van de discipelen gaat de Heere Jezus in waarom hij zijn vertrek dus uitstelt, maar dat hij toch gaat na die 2 dagen... Dan gebruikt hij het beeld van de 12 uren die er in een dag zijn. En dan is dat vooral de dag in het oosten in Israël. De 12 uren van de dag dat het licht zijn van de morgen tot de avond. Nou, de jongens en meisjes kunnen dat ook wel begrijpen. Overdag in het licht, dan zie je alles. Dan loop je nooit zomaar ergens tegenaan, normaal gesproken, als je je ogen open hebt. Dan is het licht. Maar als het donker is, en dan moeten we even de nacht voorstellen zoals die in Israël toen was. Dat was niet met allerlei straatverlichtingen, met allerlei lantaarns en noem allemaal maar op. En huizen die verlicht zijn. Maar dan was het aarde donker, dan was het pikken donker. En als je dan door de nacht ging, dan kon het maar zo gebeuren dat je je stoot aan een steen of aan wat anders en je lelijk verwondde. En dat voorbeeld gebruikt de Heere Jezus om te laten zien welke tijd het nu is waarin hij werkt en waarin hij zijn werk gaat doen. Het is in die 12 uren van de dag dat het licht is. Je leest meer dan eens, ook in het Johannesevangelie, dat er staat zijn uren is nog niet gekomen. Nou, daar heeft deze tekst mee te maken. Zijn uur van lijden en sterven is nu nog niet direct aangebroken. Het is nu nog de dag van het licht waarin Jezus zijn werk zal doen en zijn grootheid zal openbaren. Kijk, en dat begrijpen de discipelen nog niet. En daarom zegt de Heere Jezus dan ook maar heel vrij uit, Lazarus die is gestorven, want de discipelen die dachten, ja, als Lazarus toch slaapt, dan zal die wel weer, en hij wordt gezond, dan hoeven wij er eigenlijk toch niet naartoe, naar Judea. Dan kan het toch ook op deze manier. Ja, maar ze hadden de woorden van Jezus, deze ziekte is niet tot de dood, die hebben ze anders opgevat dan Jezus bedoeld heeft. Het is trouwens ook een woord wat 2 betekenissen heeft. Inderdaad, het wordt ook wel eens gebruikt voor slaap. En zo hebben de discipelen dat opgevat, dat hij sprak gewoon van slapen, zoals wij 's nachts slapen. Maar het ging niet over deze slaap. Het ging over de slaap van de dood. En daarom zegt Jezus vrij uit tegen de discipelen heel direct, Lazarus is gestorven. En dan zegt Jezus er ook nog bij, ik ben blijde voor u dat ik daar niet was. Opdat gij gelooft. Jezus is blij dat hij niet in Bethanië is op het moment dat Lazarus nog leeft. Als je dat leest, dan denk je, hoe kan de Heere Jezus dat nou zeggen? Hij is blij voor zijn discipel. Want nu gaat de Heere Jezus zich op een manier openbaren, opdat de discipelen zullen geloven. En dan gaat het niet om dat eerste geloof, dat geloof dat de Heilige Geest werkt, wanneer je tot geloof en tot bekering komt, want we mogen weten dat de discipelen reeds tot dat geloof waren gekomen. Maar dat geloof, gemeente, dat heeft verdieping nodig. Dat heeft onderwijs nodig. Dat heeft verdieping in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus nodig. Die opwekking van Lazarus, die zal dienen tot een toename in de kennis van de zaligmaker. Zodat ze straks inderdaad als apostelen kunnen getuigen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Een paar dingen die ik tenslotte toch nog even wil aanstippen, gemeente, als het hier om gaat. En u moet daar voor uzelf maar eens verder over nadenken en mediteren vandaag. We zien hier dus dat deze discipelen de woorden van de Heere Jezus niet direct goed verstaan. Dat ze onderwijs nodig hebben om des te beter dat woord van de Heere Jezus te verstaan en te zien wat hij bedoelt. Hebben Gods kinderen dat elke keer weer niet nodig? Dat je onderwijs ontvangt. Dat de Heilige Geest de schriften opent. Zodat je gaat zien wat de Heere bedoelt. Wij hebben ook niet altijd direct het zicht op de juiste betekenis van het woord van God. Van nature zijn we geestelijk blind. En dan verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. Dan zijn ze voor ons dwaasheid. Dan begrijpen we het niet. Dat is de oorzaak ook van het ongeloof. Dat ongeloof dat voortkomt uit onze natuurlijke geestelijke blindheid. En dan heb je de Heilige Geest nodig. En als u nog zo blind bent, hoe laat dat u dan uitdrijven tot de Heere Jezus om de Heilige Geest, opdat Hij uw geestelijke ogen geeft. U verlost van uw natuurlijke blindheid. Maar ook, als je tot waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus gekomen bent, zegt de apostel, dan heb je verlichte ogen des verstands nodig om de grootheid en de heerlijkheid van Christus te zien. Laten we maar nooit denken dat wij het allemaal al wel weten en dat wij in het geestelijke leven het allemaal al zien en hebben. Elk van Gods kinderen heeft onderwijs nodig. En Thomas, die laat zien dat hij er maar weinig van begrepen heeft, die zegt tegen de andere discipelen: nou, laten we maar met hem meegaan, opdat we met hem sterven. O zeker, hij heeft Jezus lief. Dat getuigen deze woorden ook. Laten we maar met hem meegaan. Maar hij zegt er wel bij, opdat we met hem sterven. Daar zal het op uitlopen, zegt hij. Dat we straks allemaal sterven. Maar dat is voor hem dan nog maar beter dan bij Jezus weg te gaan. En Jezus alleen naar Betanië te laten gaan. Laten we maar met hem meegaan. Maar dat tekent weer, gemeente, hoe dat geestelijke onderwijs nodig is. Maar ook hoe Gods kinderen de Heere Jezus blijvend nodig hebben als die zaligmaker die al hun zonden, ook hun overgebleven zonden en zwakheden verzoent. Je kunt in het geestelijke leven nooit zonder deze borg, steunend op zijn bloed en op zijn kruisverdiensten. Maar dit gedeelte laat ook zien, gemeente, dat de Heere Jezus verder gaat om zijn discipelen te onderwijzen. En dat hij juist zulke mensen die dwaas zijn in zichzelf, en wie van Gods kinderen is dat niet, gemeente, dat hij ze door deze wonderen die hij verricht, ook door de opwekking van Lazarus uit de doden, zijn heerlijkheid en de eer van God zijn Vader laat zien. opdat ze zullen geloven, ja, opdat ze meer zullen geloven, opdat ze vaster zullen geloven, opdat ze zekerder zullen geloven, opdat de Heilige Geest de toename van dat echte geloof versterkt in hun hart. Kijk, en dat is Gods werk. En dat is de heerlijkheid, gemeente, die de Heere Jezus openbaart. Dat mensen als de discipelen meer van hem gaan zien en meer in hem gaan roemen en meer van hem gaan getuigen en groter van hem gaan denken. Zo werkt de Heer. Het gaat om zijn eer en het gaat om zijn heerlijkheid. Opdat gij gelooft, ja, daar komt het wel op aan, ook op dat eerste geloof. Wie niet gelooft, die zal het leven niet zien. Als dat van u of jou nog geldt vanmorgen in de kerk of thuis. Als je niet tot geloof komt, dan zul je het leven niet zien. Maar dan blijft de toorn van God op u. Ook kom dan om het geloof. Dat hij wil werken. En hij laat ook zien in het leven van u die de Heere hebt lief gekregen, dankzij zijn liefde, dat hij dat geloof wil versterken en dat hij dat geloof nieuwe kracht wilt geven, opdat gij moogt geloven en blijven geloven en mogen volharden in het geloof, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus, opdat u het leven moogt ontvangen in zijn naam. En dat is het eeuwige leven, dat door de dood niet kan worden vastgehouden. Want ook al zal ik dan straks sterven, wie in mij gelooft, zegt Jezus, die zal leven, ook al is die gestorven. Want ik ben de opstanding en het leven. Zo openbaart hij zijn heerlijkheid. Later zal de Heer Jezus tegen Martha zeggen en Maria: zo gij gelooft, zult gij de heerlijkheid Gods zien. Amen. Met dankgebed. Heere, laten die lessen die u ons geeft in onze harten gegrift worden en nooit meer uit ons geheugen gewist wordt. Opdat we meer zicht krijgen op uw weg en op uw werk. Opdat we uw heerlijkheid zullen zien, opdat we zullen geloven. Heere, werk dat echte geloof. Geef ons dat echte geloof als we het nog niet hebben. Maar wilt u het ook versterken? Juist ook in deze tijd, waarin die beproevingen er ook zijn. Waarin u wacht. Een tijd waarin wij misschien nog wel onszelf afvragen en het ook aan u vragen. Hoe lang nog, o Heer? Maar dat u laat zien dat u weet wat u doet. We bidden, Heere, dat dit geestelijke onderwijs tot rijke zegen mag zijn. Dat uw woord zijn kracht doet. Dat zondaren levend gemaakt worden, maar ook dat uw volk, net als de discipelen, mogen geloven, vaster, zekerder. Heere, wilt u zo met ons meegaan, ook in het verdere van deze zondag, dat de overdenking van uw woord voor ons zoet mag zijn. En breng ons ook vanmiddag hier in de kerk en ook weer thuis samen rondom uw woord. Opdat we dan opnieuw mogen luisteren naar wat de Heilige Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Wilt u zo ons nabij zijn, ook tussen de diensten. Bewaar en behoed ons, vergeef ons al onze zonden. We vragen het u alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 31 en daarvan vers 19. Psalm 31, vers 19. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.